Welkom bij deze podcast over niet-melanoom huidkanker. Ik ben Mariette Baks, eindredacteur bij Oncologie Vandaag. Allereerst een warm welkom aan mijn drie gasten. Marlies Vaquet, dermatoloog in het Erasmus MC. Marijn Aarts, medisch oncoloog in het Maastricht UMC. En Wienand van Hout, chirurg-oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. We gaan vandaag in gesprek aan de hand van een aantal prikkelende stellingen. De eerste stelling is: voor melanoom huidkanker zijn er duidelijke zorgpaden en afspraken. Voor niet-melanoom huidkanker zijn die er niet of nauwelijks. Wie wil erop reageren?
Ik wil er wel op reageren.
Marlies.
Ik denk dat er voor niet-melanoom huidkanker, en dan denk ik dat we het speciaal hebben over het pleistocarcinoom, dat daar nog wel betere zorgpaden kunnen zijn. Dus we hebben wel zorgpaden beschikbaar, bijvoorbeeld op huidkompas.nl. En daar kan je in ieder geval al wel wat vinden. Maar ik denk dat we vaak, dus dan weten we al wel een deel wat we kunnen bieden aan de patiënten. Maar ik denk dat voor de complexe patiënten er vaak nog te lang gewacht wordt om deze patiënten door te sturen. En dat vaak toch nog onduidelijk is wanneer je dat nou moet doen. En dat je daar betere afspraken over zou kunnen maken.
Ja, ik denk dat de crux is, hè, dat bij kleinere, simpele pleistocarcinoom of andere niet-melanoom huidkanker, dan is het eigenlijk wel duidelijk. Maar de vraag is, wanneer is het uitgebreid? Wanneer moet er meer? Wanneer moet er overlegd worden? En waar moet die patiënt dan heen en wat moet er gebeuren? En daar kan nog wel iets beter. Wat overigens wel beter is bij bijvoorbeeld Merkel cell carcinoom, een ander niet-melanoom huidkankertype.
Ja. Zijn er grote regionale verschillen?
Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zicht op of dat er is. Ik denk dat dat niet eens zo duidelijk is, want we hebben niet een heel duidelijk landelijk overleg daarover, voor zover ik weet.
Ja, ik denk dat dat wel zo is. En voor iedere regio of ieder groot gebied heeft natuurlijk andere afspraken en hoe bepaalde flows voor patiënten zijn geregeld. Dus ik denk dat dat zeker zo is. Maar ik denk dat sommige gebieden, denk ik, ook nog wel zeker wat beter afspraken kunnen krijgen.
En wat moet er gebeuren om het zorgpad rondom niet-melanoom huidkanker duidelijk te krijgen?
Wat ik denk wat heel fijn is, als je beter weet wat waar kan gebeuren. Dus wat een centrum ook te bieden heeft. Ik denk dat soms ook nog onbekend is, waarom zou je nou die patiënt doorverwijzen? En als je bijvoorbeeld weet dat een bepaald centrum bijvoorbeeld bepaalde operatietechnieken heeft, of een bepaalde manier van bestraling aan kan bieden, dan heb je ook weer meer reden, denk ik, om een patiënt door te sturen. Dus het is soms, denk ik, ook bekendheid die je moet geven. En dus ook met je regio goed in gesprek. Wat kan je zelf doen? Welke patiënt wil je doorverwijzen? En soms zijn er mogelijkheden al, en dan hebben we het over systemische behandeling, waar je misschien niet zo snel aan denkt als je daar niet veel mee in aanraking komt.
Ja, er zijn denk ik ook veel misverstanden over. Hè? Dat bijvoorbeeld oudere patiënten geen systeembehandeling aan kunnen, wat natuurlijk niet waar is als het gaat om checkpoint-inhibitie. En dus dat is denk ik belangrijk. Maar ik denk dat het vooral nog wel wat meer bekendheid kan zijn in allerlei klinieken, waaronder ook dermatologische klinieken, kleine klinieken of andere kleinere centra. Van waar moet je heen, met wie moet je overleggen? Dat is denk ik nog wel iets wat verbeterd kan worden.
Ik wil graag naar de volgende stelling. Patiënten met niet-melanoom huidkanker moeten eerder en vaker in het MDO worden besproken dan nu vaak het geval is. Wie wil erop reageren?
Nou, ik denk dat in ieder ziekenhuis is natuurlijk een MDO ingeregeld, waar alle mensen worden besproken. Maar dan kom je dus weer op het punt van, dan heb je die grijze gebieden van wanneer moet een patiënt naar een ander centrum voor andere therapieën, wat dan niet kan het eigen centrum. En dat raakt dan ook weer met wat we eerder hebben besproken, dat de afspraken daarin gewoon heel duidelijk moeten zijn. Wanneer doe je bij wie wat en waar naartoe? En ik denk dat voor merendeel van de centra toch wel op zich goed geregeld is, wanneer je wat doet in welk stadium. En behalve een bepaalde groep waar je dus meerdere modaliteiten hebt, dat zou dan goed moeten geregeld worden met je eigen regio.
Ja, want tot welk stadium en bij welke patiënten kunnen dermatologen zelf beslissingen nemen over de behandeling en wanneer eigenlijk niet meer?
Misschien kan ik daar wel op reageren.
Marlies.
We proberen dat nu in de nieuwe richtlijn ook beter te gaan verwoorden. Want de richtlijn pleistocarcinoom wordt ook herzien. En waar het eigenlijk vooral over gaat is, op het moment dat je nog gewoon prima een excisie uit kunt voeren, en ook al, en is die iradicaal, dan wil je in ieder geval dat lokaal bespreken. Van nou, kan ik nog verder en welke consequentie heeft dat? Maar op het moment dat je eigenlijk dat het grote functionele impact gaat hebben, of dat je eigenlijk gewoon met je excisie gewoon niet meer dieper kan, of dat dat gewoon een hele grote ingreep is, dat zijn zeker de patiënten die je dan verwezen wilt hebben en besproken wilt hebben in een MDO, zodat je en dan in een regionaal MDO, zodat die patiënt gewoon alle opties heeft qua behandeling. Dus een gewoon normaal T1 pleveisselcarcinoom wat ergens zit, wat je prima gewoon kan exideren, prima, die hoef je niet te bespreken. Maar het gaat over dat stapje extra.
Ik weet ook niet of je het zo makkelijk in stadia kan definiëren, maar ik zeg altijd ook tegen collega's chirurgen die soms maar door blijven snijden tot hele grote gaten en grote wonden. Ik zeg dat als je een grotere ingreep moet doen die ook morbiditeit veroorzaakt, overleg dan eerst of verwijs. Dat is voor mij altijd een beetje de crux. Ik kan niet zeggen elke T2 of zo, maar elke T3 misschien wel, maar dat zijn er ook al best wel veel. Dus dat is best lastig om dat zo te verwoorden, denk ik.
Maar ja, dat kun je natuurlijk wel ondervangen door gewoon, doordat je iedere patiënt bespreekt in een MDO, alvorens je natuurlijk de ingreep doet, dan zou je zeker waar functionaliteit in gedrang komt, dan kun je natuurlijk al heel veel ondervangen van dit soort problematiek.
Ja, maar je kunt niet elke T1-patiënt bespreken.
Nee, dat begrijp ik. Maar toen waren dan toch andere zaken, zoals functionaliteit en esthetiek bij van belang zijn. Ik denk dat die mensen echt allemaal moeten besproken worden, al op zijn minst in het eigen MDO. En dan als voorkeur natuurlijk voor een regionaal MDO.
En nou helemaal als het meer is dan alleen een T-stadium. Hè? Want ik heb als mensen die al 2 oxoclide secties hebben gehad, waarvan ik denk misschien eerst even bespreken. Misschien is het wel de behandeling van voorkeur op dat moment, maar het is ook wel goed om te bespreken. Ja.
En soms hebben we gewoon patiënten, er is er een beetje wat jij ook al zegt, dan is er al 3 keer geopereerd en een grote operatie is gedaan, grote reconstructies ook gedaan. Dus daarmee verlies je ook al een mogelijkheid voor een andere reconstructie. En dan is het nog niet radicaal geopereerd. En dan is het gewoon heel jammer, want dan beginnen we eigenlijk weer opnieuw. En moet die hele wond soms weer opnieuw worden geopereerd. En dan is het jammer dat je daar niet eerder die patiënt hebt besproken.
En overigens kan dit liggen bij dermatologen, maar ook bij chirurgen, ook bij plastisch chirurgen, bij hoofd-halschirurgen. Het kan bij veel mensen liggen.
Maar dan zou je natuurlijk wel kunnen bedenken dat waar functionaliteit en esthetiek zeg maar een heel belangrijk argument is, deze mensen, ongeacht wat het stadium is, die zouden dan eigenlijk altijd besproken moeten worden in het MDO, even los van welk T-stadium eraan vastkoppelt. En dan zou je dus met de hogere stadia, die zijn natuurlijk al sowieso wat meer prangender, die vragen. Ja.
En dan deze stelling. Patiënten met niet-melanoom huidkanker wil je zo lang mogelijk behandelen met chirurgie en radiotherapie. Wie wil daarop reageren?
Nou, zal ik als chirurg als eerste op reageren? Nee, zo lang mogelijk behandelen ben ik het niet mee eens. Nee, soms kan chirurgie een hele goede optie zijn, ook bij uitgebreide pleveisselcarcinoom, maar je moet de opties afwegen. En dus nee, niet zo lang mogelijk. Nee, zeker niet.
En wat zijn andere behandelopties?
Nou ja, naast chirurgie en radiotherapie en de vorm van chirurgie, daar kun je nog over praten, is natuurlijk semiplimab wat we nu kunnen geven in een aantal centra. Waarbij we zeggen dat gebruiken we niet per se bij resectabele tumoren, maar wel als we denken dit is heel morbide om te opereren. Ja, dan kijken we wel of we dat kunnen doen. En daarna eventueel nog opereren. Ja.
Ik denk dat het ook belangrijk is, gewoon de wens van de patiënt. He, je kunt natuurlijk een prachtig plan hebben voor een patiënt, maar als het echt een heel grote ingreep is, wat toch wel echt wel serieuze problematiek oplevert voor een patiënt, psychisch, zeker als het tumoren zijn in je gelaat, wat echt wel echt heel vervelend kan uitpakken na reconstructie eventueel. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, daarin een juiste balans te zoeken.
Maar ik wil wel een beetje een lans breken voor de chirurgie. Het is natuurlijk wel vaak, als het gewoon goed te opereren is, is dat wel echt de voorkeursbehandeling. Het is ook fijn, het zijn vaak oudere, kwetsbare patiënten. Als je dat chirurgisch met 1 keer opereren kunt doen, is die patiënt is het gehecht, daarna is het klaar. En dan kan die patiënt naar huis. En qua chirurgie zijn er ook meerdere opties. Hè? Want je hebt gewoon een conventionele excisie. Dan snij je het weg en dan heb je de uitslag na 1 of 2 weken. Maar wat we ook natuurlijk kunnen bieden is micrografisch gecontroleerde chirurgie. Dus dat wil zeggen dat je het weghaalt en dat je vrieskoepes maakt. Of daarna dat je het een week openlaat en daarna de uitslag krijgt. En een volledige beoordeling van alle snijranden, waarmee je vaak weefselsparend kunt zijn en radicaliteit kunt garanderen. En dat is ook echt wel een hele mooie toevoeging voor lastig groeiende pleveisselcarcinomen, waarmee je eigenlijk wel een operatie ingaat, maar ook daarmee ook de kans heel groot maakt dat je dat gewoon radicaal kunt opereren.
Ja, en ik ben blij dat een niet-chirurg ook zegt dat chirurgische opties vaak heel goed zijn. En dat is denk ik ook zo. Maar de stelling zo lang mogelijk door blijven gaan met chirurgie. Nee, ik denk dat niet. Nee.
We gaan naar de volgende stelling. Elke patiënt met niet-melanoom-huidkanker die niet in aanmerking komt voor chirurgie of radiotherapie, heeft baat bij immuuntherapie.
Nou, ik denk dat dat zeker een optie is voor te overwegen voor de patiënten. En dan moet je denk ik gewoon goed counselen wat de voor- en de nadelen zijn, wat de responskant is van deze therapie, maar ook natuurlijk de bijwerking waar patiënten blootgesteld worden. En het kan natuurlijk in deze zin voor plaveisercelcarcinoom kan cemiplimab natuurlijk hele mooie dingen doen. Het kan zelfs complete responsen genereren als je natuurlijk laag volume hebt. Dus ik denk dat dat zeker een optie is die moet worden aangeboden aan patiënten.
Ja, alhoewel je natuurlijk ook altijd weer moet kijken of het echt kan. Hè? Want weliswaar, als niet-medisch oncoloog mag ik dat denk ik toch wel zeggen. Leeftijd is niet per se een contraindicatie, maar we zien nog wel eens mensen met na transplantatie of andere immuunsuppressie. En dan is dat wel een afweging of je het moet doen.
Nee, maar daarvoor doe je gewoon goed counseling. Hè? Van voornadelen, comorbiditeit neem je altijd een 8. Ja. Ja, zeker.
En hoe komt een patiënt zo snel mogelijk terecht in een centrum waar ze immuuntherapie mogen voorschrijven? Dat zijn er nu 6 in Nederland.
Ja, op zich, de regio waar ik werk, voor regio Zuid, hebben wij eigenlijk wel goede afspraken gemaakt wanneer patiënten verwezen moeten worden. En of tenminste als patiënten daarvoor in aanmerking komen. En ik denk dat dat eigenlijk wel voor iedere regio sowieso zal gelden, hoe die afspraken lopen.
Ik denk dat ook. En op het moment dat er een verwijzing komt, dan is geen enkel probleem. En dan moeten ze wel ons weten te vinden en de verwijzing sturen. He, dat is natuurlijk.
Ja, want hoe kan je dat verbeteren dan?
Nou, wij hebben bijvoorbeeld met best wel veel, maar dat is met name door ons als chirurg opgezet, dat we een soort van silo-groepjes hebben gemaakt. Hè. Silo is een app zoals WhatsApp. En daar zit dan een groep in. En dan plaatsen allerlei, met name chirurgen, maar soms ook andere specialisten, plaatsen daar een casus in met een foto of een scan of een per uitslag. En dan zeggen ze, goh, we hebben nu al 2 keer geopereerd. Wat denk je, zullen we het nog een keer doen of niet? En dan zeggen we, stuur maar of stuur niet. En dat gaat best goed, moet ik zeggen. Ja.
En zijn jullie daar uniek in, dat je weet?
Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat er heel veel informeel advies wordt gegeven in het land. Maar dit hebben we best structureel opgezet, ja.
Wij hebben inderdaad geen silo-groep in de regio Rotterdam. Maar waar we wel heel erg mee werken is eigenlijk de regionale zorg die je hebt. Dus dat is zowel eigenlijk in de regio Rotterdam, geldt ook een deel met Brabant. Dus daar zijn al bestaande netwerken, ook vanuit de melanoomzorg zijn die er al. En eigenlijk proberen we heel goed met eigenlijk de omliggende centra zo goed mogelijk uit te leggen wat wij doen. Op regionale avonden vertellen wat je doet. En zorgen dat je met elkaar in gesprek blijft van wanneer kan je nou die patiënt doorverwijzen. En je krijgt natuurlijk best wel vaak vragen of een telefoontje van ik heb deze patiënt, is dat wat? Zal ik die doorsturen? Of mensen weten het al. En het wil ook niet altijd zeggen dat als je een patiënt aanmeldt voor een MDO, dat die patiënt ook letterlijk naar het centrum toe moet. Je kunt ook best een patiënt inbrengen in het MDO en daar gewoon zelf digitaal bij aansluiten. En daarmee kan je ook je patiënt bespreken. Ja. En vanuit daar een advies krijgen wat je het beste die patiënt kunt bieden.
En ik denk wat jij zegt is waar. We sluiten daarin best wel aan bij het al bestaande melanoomnetwerk wat we hebben. En dat helpt natuurlijk wel, hè? Want die netwerken zijn niet speciaal van bij ons in ieder geval niet voor niet-melanoom skin cancer opgezet, maar die is natuurlijk wat breder. Dus dat is denk ik iets om te zeggen. Iets anders wat wel lastig is dat al die adviezen die je geeft in de MDO en derde is voor ons in ieder geval meer en meer en meer, waar geen directe vergoeding tegenover staat op dit moment, wat wel lastig is. En waar ook wel langzamerhand ook vanuit de ziekenhuisdirectie wordt gezegd, het is goed dat je het doet en dat stimuleren we ook, maar als het heel veel van je tijd gaat beslaan, wat best veel is voor mij, ja, hoe gaat dat dan betaald worden en vergoed worden? En hoe zit dat met juridische aspecten daaraan? Hè? Want wie draagt de verantwoordelijkheid? Dus dat zijn nog wel dingen, denk ik, die op te lossen zijn.
Dan gaan we nu naar de laatste stelling van vandaag. Vanwege de gecentraliseerde zorg is het cruciaal dat er een duidelijk niet-melanoom huidkanker zorgpad komt, waarin ook de behandeling met immuuntherapie is vastgelegd. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, ik denk als we kijken naar, er is natuurlijk al voor, als we kijken naar bijvoorbeeld Merkelcellen, is er gewoon een heel mooi zorgpad gemaakt. Dat is gewoon landelijk is dat gemaakt en dat is gewoon vrij toegankelijk voor iedereen. Ik denk dat dat een heel mooi zorgpad is. En op dit moment is er geen landelijke plaveisercelcarcinoom richtlijn, zorgpad, zeg maar, aanwezig. Maar ik denk dat we naar dit soort structuren wel toe moeten, zodat mensen gewoon in andere centra gewoon handvaten krijgen van wat moet je doen in het globale. Hè? Het is geen co-geneeskunde. Het is niet in dit hoekje doen we dit, in dit hoekje doen we dat. Het blijft natuurlijk, maar ja, heb je een beetje een leidraad. En denk dat dat wel belangrijk is.
En wat is er voor nodig om een goed zorgpad te krijgen, om dat dan voor elkaar te krijgen?
Ik verwacht dat de richtlijn daar dus nu, de gereviseerde richtlijn daar een verschil in gaat maken. Dus daar proberen we echt nu wat meer een soort onderscheid te maken. Dus gewoon laag risico voor pleweisselcarcinoom die in het eigen centra behandeld kunnen worden. Dan een soort intermediaire groep waarbij je in ieder geval moet nadenken, wil ik die lokaal bespreken en dan een meer complexe, hoog risicogroep die je regionaal wil bespreken. Dus als je dat al, als het daar soort van, nou, die zal binnenkort worden uitgestuurd naar alle verenigingen, dan kijken of we daar een consensus over kunnen bereiken. En dan kan je vervolgens daaraan eigenlijk verder je zorgpad eigenlijk uitbouwen en met je eigen regio in gesprek gaan. Ja.
En hoe gaat de patiënt daar dan uiteindelijk profijt van hebben?
Nou, dat hij sneller en beter wordt doorverwezen wanneer het nodig is, of tenminste besproken met de centra. Dus ik denk dat dat wel gemerkt gaat worden, dat er minder patiënten tussen wal en schip vallen. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren.
Ja, ja. Het heeft natuurlijk ook allemaal te maken met ja, een beetje feeling krijgen, met ook het van weten dat er zijn nieuwe behandelingen. Dan op een gegeven moment, het duurt altijd in het begin als er een nieuwe behandeling wordt geïmplementeerd voordat verwijzingen komen. En op een gegeven moment, dan is de flow dan meestal toch wel wanneer patiënten moeten komen. Dus dat, het heeft soms ook gewoon even tijd nodig. Dat is eigenlijk met alles, ja. Maar als het maar gewoon goed gestructureerd is in de regio's, dan is dat eigenlijk, dan moet dat eigenlijk toch wel gewoon goed te doen zijn, ja.
Goed, okay. Heeft iemand nog iets aan te vullen wat nog belangrijk is om te weten voor de luisteraars?
Nou, ik denk dat we vooral moeten denken aan patiënten met een pleweisselcelcarcinoom, die dan toch in aanmerking komen voor immuuntherapie, om die toch te verwijzen. Ook al zijn deze mensen toch wat ouder van leeftijd, maar het maakt dan toch met name voor patiënten niet heel in die een andere groep ten opzichte van jongere mensen als je kijkt naar toxiciteit. Dus ik denk dat het de overweging bij oudere mensen, soms willen mensen niet zo ver reizen naar een ander centrum. Maar ik denk dat dat toch voor veel mensen de moeite waard is als je kijkt naar wat de responsen kunnen zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, ik denk het ook. Sluit me eigenlijk helemaal mee aan. En dat dus een bespreking in een MDO niet altijd betekent dat die patiënt al moet reizen. Dus je kunt echt alles advies vragen zonder dat die patiënt letterlijk al meteen naar het centrum toe moet.
Ja. Oké, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Tot zover deze podcast over niet-melanoom huidkanker. Met dank natuurlijk aan Marlies Wakkee, Marijn Aerts en Wienan van Hout.